vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 2. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Vandaag ronden we hoofdstuk 2 af. Dus ik wil met jullie lezen vanaf vers 25. En dan bidden en dan het woord van de Heer verklaren. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest. Vanaf vers 25. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt. Maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgene is, en dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Tot zover, laten we bidden. Vader, we danken u, Heer, dat we onze aanbidding op deze wijze voort mogen zetten, Heer. We danken u, Heer, voor uw woord nogmaals. We danken u dat uw woord goed is, dat het zo rijk is. En dat u het gebruikt om ons te heiligen. En het is ook ons gebed, Heer, dat u ons heiligt door uw woord, Heer, want uw woord is de waarheid. Mogen wij hier vandaag weggaan, Heer, met ons denken hernieuwd. En ontzag van wie u bent, het werk wat u hebt verricht, Heer, door uw Zoon heen. En dat onze liefde voor u, maar ook voor elkaar, mag toenemen. We bidden dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Omdat in alles wat we doen, Heer, in alles wat we denken, spreken, dat we u zullen verheerlijken. En dat u alle eer en glorie krijgt. Uw naam zij het geprezen tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen. Met jullie broeders en zusters, tijdens de voorbereiding ook, ik ben me er heel goed bewust van dat we inmiddels 11 weken, met vandaag 12 weken, aan het hameren zijn op de hopeloze staat van de mens. Op het hart van de verloren mens. Het blootleggen van hoe de mens ervoor staat voor de Heere God. Ik ben me ook er heel bewust van dat dit geen populaire boodschappen zijn. En niet onder ongelovigen, maar ook niet onder veel belijdende gelovigen. Ja, de boodschap die vandaag populair is, is een boodschap van identiteit, ja, heling en genezing, ja, bescherming, je purpose ontdekken. Dat is wat centraal staat, dat is populair. Het is populair om naar een dienst te gaan met de verwachting, nadat je misschien een hele dynamische week hebt gehad, om opgebouwd te worden. Bemoedigd te worden dat je het wel zult redden, dat God voor je is. Want het laatste wat je wilt, bovenop de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt in het dagelijks leven, is de boodschap dat God zal oordelen over alle goddeloosheid. Dat Gods toorn wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Het laatste wat je wil horen, is dat hoewel je belijdt een christen te zijn en je goede dingen probeert te doen voor God, dat die dingen je niet in staat stellen om gunst bij God te verdienen. Maar dat het enige wat je moet doen, het enige wat je rest, het enige wat je kunt doen, volledig vertrouwen op Christus Jezus is. Ja, mensen willen horen over de gaven die God schenkt. Of hoe je Gods stem kunt verstaan. Ja, hoe je net dat ene obstakel in je leven kunt wegnemen en hoe je misschien exact de juiste keuze, wat die ook is in het leven, maakt, zodat je weet dat God blij met je is en je niet hoeft te twijfelen aan je behoud. Want hè, als ik een verkeerde keuze maak, dat is de vraag heel vaak, ben ik dan nog wel zalig? Maar als je hierover nadenkt, dan hoor je hoe vaak het woord je valt. Hè? Dat is waar we tegenaan lopen. Dat is waar veel gemeenten tegenaan lopen, veel christenen. Jij en ik centraal, dat is het probleem. Nee, het wordt en is altijd een probleem wanneer we onze eigen wil, onze eigen verwachtingen, ons eigen denken centraal stellen. Wanneer we dat in de tekst brengen die we lezen. wanneer we dat in de fellowship brengen, wanneer we dat in discipelschap brengen. En er zijn veel predikers, en jullie weten het inmiddels, wij zijn dat niet, maar veel predikers die menen te denken, menen te weten wat hen die in de kerkbanken zitten nodig hebben. Heel pragmatisch en heel creatief stellen ze hun preek samen. Want er is altijd wel iemand onder hen die samenkomen die een boost nodig heeft. Dat is altijd zo. Wij allen kunnen dat wel gebruiken, maar we moeten kijken naar wat God ons gegeven heeft. Daar moeten we naar kijken. Hij weet wat we nodig hebben. En het ding wat we iedere keer nodig hebben, is het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En het volle evangelie. En dat is ook wat we aan het behandelen zijn de afgelopen weken. Het evangelie, en dit is belangrijk, het evangelie van onze Heer Jezus Christus, dat heeft een dubbele werking. Ja, het is goed nieuws. Het is een goede boodschap. Maar voor wie? Het evangelie is niet zomaar goed nieuws voor iedereen die het hoort. Het is goed nieuws voor wie ziet dat hij verloren is. Daarvoor is het goed nieuws. De Heer Jezus zegt duidelijk in Lucas 5, vers 31 en 32... Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn? Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Zij die denken dat ze goed zijn, zij die denken dat ze leven, zij die denken dat ze kunnen zien, die zullen de boodschap dat ze slecht zijn, dat ze dood zijn door de overtredingen en de zonde, dat ze geestelijk blind zijn, zij zullen die boodschap nooit omarmen. Dat heeft niet te maken met de strategie achter het brengen van het evangelie. Dat heeft te maken met de werking van het evangelie. Let op wat Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de Korintiërs, in 2 Korinthe 2, vers 15 en 16. Hij schrijft, want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. En let op, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan, voor de laatsten een doodsgeur. Die leidt tot de dood. Maar voor de eersten een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? En wat laat Paulus zien? Hij laat zien hoe het evangelie altijd effect heeft. Altijd. Maar op verschillende manieren. Voor wie zalig wordt, is het een aangename geur die leven brengt. Terwijl het voor wie verloren gaat, juist de geur des doods is. Het roept wel, en dat is dus het ding van het evangelie, het roept ofwel leven op, ofwel oordeel. Dat is wat het doet. De boodschap van het kruis is nooit neutraal. Nooit. Het openbaart en bevestigt wie bij God hoort en wie niet. En Paulus maakt dus duidelijk, hij maakt juist duidelijk dat de reactie op het evangelie niet afhangt van de vorm, niet afhangt van de stijl, niet afhangt of iemand charismatisch is, ja of nee, de strategie van de verkondiging, maar van het geestelijke effect dat Gods woord zelf heeft op mensen. Het evangelie schuurt, het woord van God schuurt, omdat het licht tegenover de duisternis zet. Het leven tegenover de dood. Frictie is geen teken dat er iets mis is met de boodschap. Maar juist dat die boodschap werkt en scheiding aanbrengt. Wat zei onze Heer Jezus Christus in Matthäus 10, vanaf vers 34 tot met 37? Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Dit zijn rode letters, hè? Voor wie een rood letter Bijbel heeft. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader. En tussen een dochter en haar moeder. En tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Dit zijn de woorden die men graag negeert van onze Heer Jezus. En als we denken dat de afwijzing van het prediken van Gods woord een gevolg is van de toon, de vorm of de verpakking, dan verleggen we ten onrechte de verantwoordelijkheid naar de boodschapper of de methode. Maar Paulus laat zien, het is hetzelfde aroma. Hetzelfde aroma, dezelfde boodschap en het is God die door die geur leven of oordeel uitwerkt. Daarom moeten we niet pragmatisch worden. We moeten niet de scherpe randen weghalen, maar trouw blijven aan de inhoud, weten dat Gods woord nooit ledig terugkeert. En broeders, is dus juist dat maar duidelijk waarom wat we nu behandelen in Romeinen 2 zo goed voor ons is. Waarom we hier niet even snel overheen kunnen lezen. Ik had al gezegd, hè, we hadden dit misschien wel in 4 studies. Hadden we alle teksten die we hebben behandeld, hadden we kunnen doen. Maar we nemen onze tijd. Niet alleen omdat we helder moeten zien waarvan anderen verlost moeten worden. Maar ook omdat het urgentie creëert en omdat wij ook beseffen waaruit wij verlost zijn. Hoe dieper het besef van onze schuld, hoe dieper het besef van zijn genade. Hoe helderder we zien hoe uitzichtloos onze toestand was, des te meer gaan we de zekerheid en de kracht van onze zaligmaking begrijpen, omdat we dan ook zien dat wij onszelf niet hieruit hebben gehaald. Maar dat hij ons hieruit heeft gehaald. Niet uit iets kleins, niet uit iets wat je kon opknappen, maar uit totale duisternis, uit de geestelijke dood. En dat vergroot zijn liefde. Zie dan hoe hij ons heeft lief gehad. Niet dat wij hem zochten. Niet dat wij ons best deden. Maar terwijl we vijanden waren. En zie wat en wie hij heeft lief gehad. Dat wij kunnen zeggen, net als de psalmist, o Heere, wat is de mens dat u aan hem denkt. En hoe groter het licht schijnt op onze verlorenheid, hoe helderder het kruis schittert. Daarom is deze fase in Romeinen, het is geen vertraging. Het is, we nemen bewust onze tijd. Want alleen wie weet dat hij blind is, zal zich verblijden over het feit dat de zicht wordt aangeboden. Nu dan. Dit is wat we behandeld hebben afgelopen week. Onze aandacht is nu gericht op de Jood. In wat we nu behandelen, richt Paulus zich op hen die veilig dachten te zijn vanwege hun bijzondere positie. En Paulus liet zien, zij dachten veilig te zijn omdat ze de wet bezaten, omdat ze Gods wil kenden, omdat ze onderscheiden wat goed was en roemden in God. Hè, de houding van de Jood was er een van vertrouwen op afkomst en kennis als drager van de wet en dacht daardoor dat hij buiten het oordeel viel. Afgelopen zondag hebben we gezien hoe Paulus dit denken heeft ontkracht. En hoe hij dat nog steeds doet. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen ook door de wet geoordeeld worden. Zij die onder de wet gezondigd hebben. En het steunen op de wet, het roemen in God, hun geestelijke privileges als het ware, dat is niet wat iemand vrijpleit. Dat is niet wat de Jood vrijpleit. Juist datgene waarop zij hun hoop hebben gevestigd, zal tegen hen getuigen. Hun voorrecht maakt hun schuld juist groter. En vergeet niet, dit is belangrijk, want we behandelen altijd alles in de context. Vergeet niet waar Paulus het hoofdstuk mee begon. Hij schreef, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. En hij schreef, en u, o mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doet en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen. Dus Paulus schetst hier, en dit is belangrijk, Paulus schetst hier niet een beeld van een God die nooit tevreden is, of van een vader als het ware die onmogelijk te behagen is. Dit gaat niet over een grillige God met onredelijke eisen. Dit gaat over de rechtvaardigheid van God, over zijn volmaakte gerechtigheid. Hij oordeelt recht omdat hij het hart van de mens kent. Hij is de kenner van harten. En wat hij wil is oprechte gehoorzaamheid, geen uiterlijk vertoon. En de aanklacht van de apostel Paulus is dus niet dat de Jood God wilde behagen. Het is dat de Jood dacht God te kunnen behagen op zijn eigen voorwaarden, door uiterlijkheden, door status, door bezit van de wet, in plaats van door een gehoorzaam hart. En het is die ongehoorzaamheid, vermomd als vroomheid, dat Paulus hier blootlegt. En zie, dit is wat Paulus heeft duidelijk gemaakt in vers 17 tot en met 24. Dat was het centrale punt. De Jood beroemt zich op de wet, op zijn kennis van God, op zijn rol als leraar van de onwetende, als gids van de blinden. Maar terwijl hij anderen onderwijst, leeft hij zelf in overtreding. Dus het vertrouwen op de wet en het roemen in God is leeg, omdat het niet gepaard gaat met gehoorzaamheid. En zo wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen. Niet ondanks, maar juist door het gedrag van hen die zich zijn volk noemen. En nu vanaf vers 25 gaat Paulus een laag dieper. Hij peilt als het ware het religieuze zelfvertrouwen verder af en raakt de kern van waar de Jood zijn zekerheid vandaan houden. De besnijdenis. Niet alleen de wet, maar ook het verbondsteken zelf wordt nu ter discussie gesteld. Vers 25. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Nou, op het eerste gezicht lijkt dit een abrupte overgang. Paulus sprak eerst over de wet, hij sprak over het roemen in God en de schande die het gevolg is van hun huichelachtig leven. Maar juist hierin ligt de kracht van zijn argument. De Jood zou namelijk kunnen denken, en dit is het bijzondere van Paulus. Paulus kon zich, onder leiding van de geest natuurlijk, maar hij kon zich verplaatsen in hoe zijn lezers dachten, de mensen die hij aansprak. Ja, dus de Jood zou kunnen denken, maar ik ben besneden. Ik behoor tot het volk van het verbond. En precies daar pakt Paulus door. Want wat heeft de besnijdenis voor waarde als je het verbond dat het verzegelt, als je dat verbond breekt? Dus dit is niet zomaar een rare overgang, maar opeens de besnijdenis. Paulus gaat juist doelgericht verder, dieper het fundament in van het religieuze zelfvertrouwen van de Jood. En dat is nodig, want besef, hoe dieper het religieuze vertrouwen zit, hoe steviger het ook verankerd is in het hart van de persoon. Hoe vromer iemand lijkt, hoe moeilijker het is om die persoon te overtuigen van zijn of haar verlorenheid. De openlijke zondaar, die weet dat hij ver van God is, als je het duidelijk maakt. Maar degene die zichzelf ziet als Gods kind, als drager van Gods verbond, als kenner van de waarheid, die voelt zich veilig, zelfs als zijn hart ver is van God. En we zien dat ook in de kerk. Oh, ik ben gedoopt. Oh, ik heb een kerklidmaatschap. Je ziet dat terug. Dat is altijd wanneer iemand zichzelf veilig beschouwt op basis van het feit dat ze religieus zijn. Dus die mensen zien de urgentie tot bekering niet snel. En Paulus weet dat. En daarom bouwt hij zijn argument dus zorgvuldig op. Hij snijdt laag na laag weg van alle schijnzekerheid. De wet, die maakt je schuldig als je haar overtreedt. Je roemen in God, dat wordt leeg als je hem onteert door je wandel. En nu zelfs de besnijdenis. Het teken van verbondenheid met God verliest zijn waarde zonder een gehoorzaam hart. Dus Paulus, hij laat niets overeind dat de Jood zou kunnen gebruiken als het ware als een schuilplaats voor zijn geweten. En dat is niet zomaar hardheid van de apostel Paulus. Dit is genade. Alleen wanneer alle zelfrechtvaardiging wordt weggenomen, dan wordt Christus werkelijk noodzakelijk. Dus de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt. Met die woorden erkent Paulus dat de besnijdenis een betekenisvol teken is, maar alleen binnen het kader van gehoorzaamheid aan Gods wil. En misschien goed om even uit te wijden, en we hebben het hier dus niet over de heiden, we hebben het over de Jood, om uit te wijden over de besnijdenis. Dit teken werd ingesteld als je in de schrift gaat naar Genesis 17. Ik heb alleen de verwijzing, maar het werd ingesteld door God toen hij het verbond met Abraham bevestigde. Genesis 17, en dan lezen we daar vanaf vers 10. Dus Genesis 17 vanaf vers 10. De Heere spreekt: dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Dus we zien hier dat de besnijdenis niet zomaar even een cultureel gebruik was, maar een door God ingesteld teken van het verbond tussen hem en Abraham en zijn nageslacht. Het markeerde lichamelijk dat iemand tot het verbondsvolk van God behoorde. Het was een heilige verplichting. Dit was niet optioneel of symbolisch in de moderne zin, maar een concrete bevestiging dat Gods verbond in hun vlees gedragen werd. Dus zo significant was dit teken, dat wie onbesneden bleef van het volk moest worden afgesneden. Hij had Gods verbond verbroken. Maar het was een zichtbaar teken van een geestelijke werkelijkheid bedoeld om het volk te herinneren aan hun roeping tot heiligheid en gehoorzaamheid. En daarom schrijft Paulus dus, de besnijdenis heeft wel nut, het is wel van waarde, maar alleen als het teken samengaat met de realiteit wat het uitbeeldt. Een leven dat werkelijk gehoorzaamt aan God, een leven van geloof. En daarom schrijft hij dus, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. En we moeten dus echt begrijpen wat hier gebeurt en wat Paulus doet. Kijk, in de Joodse beleving was de besnijdenis als het ware een grensmarkering. Het onderscheid tussen wie binnen en buiten het verbond met God stond. Een besnedene was een zoon van Abraham, erfgenaam van de beloften, deel van het volk dat God had afgezonderd uit alle naties. En een onbesnedene daarentegen was een heiden, ver van de belofte. En de religieuze Jood zag de heiden zelfs als onrein. He, dus een buitenstaander. Dus wat Paulus hier doet, is het categorieverschil wat er is ontstaan, hij keert het volledig om. Hij zegt niet, je bent een slechte Jood. Dat is niet wat hij zegt. Hij zegt, voor God, de manier waarop je leeft, ben je als een heiden geworden. En dit is meer dan een kleine berisping. Het is een aanval als het ware op hun identiteit. Hij pakt het diepste vertrouwen van de Jood aan. Dus de Jood zegt, ik ben besneden, dus ik ben binnen het verbond. En Paulus zegt, als je de wet overtreedt, als je leeft als de heiden, dan sta je buiten ondanks je besnijdenis. Dus deze uitspraak tackelt rechtstreeks de overtuiging dat de besnijdenis een soort geestelijke zekerheid, een soort geestelijke bescherming biedt. En nogmaals, het is niet dat het teken voor de Jood zelf waardeloos was. Dat is het niet. Het is dat het geen automatische bescherming biedt tegen Gods oordeel. Dus voor een Jood is dit echt groots om te horen. Want hier heb je iemand die jouw plaats, dus hier heb je Paulus, die de Jood plaatst op dezelfde voet als de heiden die onrein en een buitenstaander was. Je werd op dezelfde voet geplaatst als de goddeloze die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukt. En net wanneer ze dachten dat Paulus radicaal was, dan komt vers 26. Als dan een onbesnedener de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden. Nou, vooropgesteld, we hebben dit ook al eerder behandeld. Paulus stelt hier niet dat er onbesneden mensen waren die de verordeningen van God volmaakt konden houden. Dus dat is niet wat hij hier zegt. Maar hij spreekt hypothetisch hier. En dit wat hij schetst is ondenkbaar voor de Jood. Dus een hypothetische, maar in de logica van zijn argument een noodzakelijke vraag. Dit is de vraag. Wat als een heiden, een onbesnedene, leeft naar Gods geboden? Zou God die dan niet als een ware besnedene beschouwen? Je kunt je niet voorstellen, wij vooral nu 2000 jaar verwijderd, nu hier in het Westen, je kunt je niet voorstellen hoe aanstootgevend deze vraag voor een Jood zal zijn geweest. Dus de Jood zegt, wil je zeggen dat een onbesnedene, iemand buiten het volk, buiten de belofte, zonder toegang tot de tempel, zonder de profeten, dat die als besneden gerekend kan worden voor onze heilige God? En je moet je voorstellen, broeders en zusters, denk even terug. Dit is zo prachtig. Denk even terug aan hoe zwaar Paulus werd vervolgd door de Joden. Dit is waarom zij zoveel moeite hadden met Paulus. Kijk, Paulus sprak niet tegen de wet. Paulus was geen hater van de wet. We hebben eerder gezien, hij noemde de wet heilig, hij noemde de wet goed. Maar de Joden zagen het wel. En de reden is omdat Paulus zijn argumenten niet baseert op nuances. Dit gaat niet om nuances, dit zijn fundamentele zaken die Paulus onder leiding van Gods geest aanhaalt. Dus Paulus beweerde dat de grens van het verbond niet langer liep via afkomst of een uiterlijk teken, maar via gehoorzaamheid en geloof. Dat was het eigenlijk altijd geweest. En daarmee trok hij dus de exclusieve aanspraak van de Jood op Gods gunst in twijfel. En dat is voor hen ondraaglijk. En wat dit nog explosiever maakt, is dat Paulus zelf een Jood is. Opgeleid onder Gamaliel. Besneden op de achtste dag. Een fariseer onder de fariseeën. Dit is dus niet zomaar iemand. Dit is niet even een buitenstaander die met wat retoriek aankomt zetten en een hele nieuwe leer als het ware brengt. Paulus kende de wet van binnenuit. Hij sprak hun taal. Hij kende hun denken. En juist daarom was deze confrontatie zo scherp. Hij wist precies waar de pijn zat en hij prikte dwars door hun verdediging heen. En zijn redenering was niet oppervlakkig. Het was ook niet opzettelijk vijandig. Zijn redenering, het was logisch, het was bijbels onderbouwd en hij was consistent in zijn leer. En precies dat maakte hem gevaarlijk in de ogen van veel religieuze Joden. Hij bakte hun eigen schrift en bewees eruit dat zij geen voet hadden op te staan. En je ziet dit tegenwoordig, in kerkelijke kringen zie je dit ook. En je ziet dit bij beide uitersten. Je ziet het richting het welvaartsevangelie. Wanneer je komt, je predikt het woord, je legt ze uit op basis van de schrift. Je legt de versen uit in context die zij gebruiken om welvaart te prediken. En wat zeggen ze dan? Je hebt een religieuze geest. Je komt niet met lege argumenten. Je komt met het woord wat zij zelf gebruiken om een welvaartsevangelie te prediken. En dit is wat Paulus doet. Oké, jullie steunen op de wet. Dan laat ik jullie vanuit de wet zien dat jullie het fout hebben. En daarom mijn opdracht altijd aan jullie. Mijn aansporing. Spreek je met iemand? Spreek enkel en alleen de schrift. Dat is wat het denken van iemand hernieuwt. En dat is wat wereldbeelden, denksystemen, dat is wat dat afbreekt. Menselijke redeneringen kunnen dat niet doen. Alleen Gods woord. Dus Paulus laat zien, hij had geen heidense redeneringen nodig om hen te weerleggen. Hij gebruikte hun eigen fundamenten om hen onderuit te halen. En als je dan Handelingen met dit in gedachten leest, dan gaat het echt leven. Hoe hij vervolgd werd door zijn eigen volksgenoten. Niet alleen in Jeruzalem, maar in elke stad waar hij kwam. Daar kwamen de Joden in verzet. In Handelingen 13, Handelingen 14, Handelingen 17, Handelingen 21. En verder zien we keer op keer dat er een confrontatie is zodra Paulus spreekt over rechtvaardiging door geloof los van de wet. En wat meer nog, dat heidenen zonder besnijdenis en zonder de wet van Mozes te houden deel konden krijgen aan Gods volk op basis van geloof alleen. Dit was ondraaglijk voor de Joden. Dus Paulus haalt niet alleen hun theologie onderuit, maar ook hun hele identiteit. En dat doet pijn. En dus het antwoord van Paulus op de vraag van de Jood, wat als een heiden, een onbesnedene, leeft naar Gods geboden, zou God die dan als een ware besnedene beschouwen? Het antwoord is ja. Als de besneden Jood door zijn overtreding zijn status als het ware verliest, dan is het mogelijk dat de onbesneden heiden, hypothetisch, door zijn gehoorzaamheid in Gods ogen als een verbondspersoon wordt gezien. Niet in formele, nationale zin, maar in de morele en geestelijke waarheid waarin God oordeelt. Nou, wat is dan de implicatie? De Jood kan zichzelf niet langer als veilig beschouwen op basis van afkomst, ritueel, en de heiden is niet langer uitgesloten vanwege zijn lichamelijke staat, omdat hij niet besneden is. En dan volgt vers 27, waarin Paulus zijn punt nog verder doortrekt. En zal hij, die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Iedere keer wanneer je denkt dat het niet zwaarder kan, doet Paulus er een schepje bovenop. Dus Paulus draait niet alleen de statusverhouding om, zoals we hebben gezien. De Jood met al zijn religieuze privileges wordt niet alleen uitgesloten, maar nu zelfs geoordeeld door degene die hij altijd als een buitenstaander zag. En dit is dus het punt. Als de besneden Jood door zijn ongehoorzaamheid voor God als onbesneden geldt en de onbesneden heiden die gehoorzaamt als besneden, dan volgt daaruit dat de laatste, dus de heiden, de eerste in morele zin overtreft. En dat niet alleen. Zijn leven houdt de ander een spiegel voor en veroordeelt hem daarmee. Niet in de zin dat de heiden rechter wordt over de Jood in juridische context, maar dat zijn gehoorzaamheid het contrast vergroot en de schuld van de Jood des te duidelijker maakt. En dit was vernederend voor de Jood. Degene die hij beschouwde als onrein, als buitenstaander, zonder God, zonder hoop, zou hem uiteindelijk, als je het even zo wilt zeggen, zou hem de maat nemen. En let op de formulering. U, die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent. Dus de letter van de wet verwijst naar het bezit ervan. De schrift, de kennis, de externe toegang tot Gods openbaring. Maar Paulus zegt, je hebt alles. Je hebt de letter, je hebt het teken, maar je leeft er tegenin. En hij die dat alles niet heeft, maar de wil van God doet, die wordt rechtvaardig verklaard voor God. En dan komt de genadeklap in vers 28 en 29. Na alles afgebroken te hebben waarop de Jood zijn vertrouwen stelde, de wet, de besnijdenis, de schrijft Paulus, want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgene is, en dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Hier verandert alles. Kijk, Paulus zegt niet, vooropgesteld, hij zegt niet, er is geen echte Jood meer. Dat is niet wat hij zegt. Wat hij zegt is dit. De ware Jood is niet wat je dacht dat het was. Niet de uiterlijke afkomst, het ritueel, de nationale identiteit of de zichtbare religie maken iemand deel van Gods volk. Dus wanneer je denkt, oké, al het uiterlijke is weggenomen, dan wordt ook nog de gehele identiteit weggenomen. Dus Paulus verschuift de betekenis van Jood, van een etnische en rituele categorie naar een geestelijke realiteit. Dat is wat hij doet. En dat doet hij niet als afvallige van het Jodendom, want dat is hoe de Joden in zijn tijd hem zagen. Maar als iemand die binnen het raamwerk van de schrift tot de conclusie is gekomen dat de essentie van het verbond nooit iets uiterlijks was. Dit is altijd wat er gezegd is. Let op een aantal versen. Deuteronomium 10 vers 16. Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halstarrig. Dit is nog voordat het volk het land is binnengegaan. Was dit al een realiteit? Besnijd dan de voorhuid van uw hart. En wees niet langer halstarrig. Jeremia 4, vers 4. Besnijd u voor de Heere. en doe de voorheid van uw hart weg. Mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Anders zal mijn grimmigheid uitslaan als een vuur en branden zonder dat iemand kan blussen vanwege uw slechte daden. Besnijd u voor de Heere en doe de voorhuid van uw hart weg. Dus de echte scheiding, zegt Paulus, loopt niet tussen besneden en onbesneden lichamen, maar tussen besneden en onbesneden harten. Dat is de scheiding. Het fysieke teken zelf is geen garantie van verbondenheid met God. Want als het hart onbesneden blijft, dan is het fysieke teken leeg. En let daarom op wat Paulus schrijft aan bijvoorbeeld Filippenzen. We hebben dit in onze serie hebben we dit uitgebreid behandeld. Filippenzen 3, vers 1 tot en met 3. Let op hoe scherp Paulus hier schrijft. Hij schrijft verder, mijn broeders. Verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam. En het geeft u zekerheid. Let op wat hij schrijft. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. En dan let op, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Wij zijn de besnijdenis. Wij die in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Let op wat hij schrijft aan de Colossenzen. Colossenzen 2 vers 11. En dan schrijft hij. Dit zijn voornamelijk heidenen die tot geloof zijn gekomen. Dan schrijft hij. In hem bent u ook besneden. Met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. Dus dit alles wijst op een geestelijke werkelijkheid die door Christus en de Geest tot stand wordt gebracht. En als je denkt, oké, maar hoe kan het dat deze leer zo rondging in de eerste gemeente? Dan kan het toch niet dat mensen teruggingen? Ja, daarom behandelen we Hebreeën. Mensen gingen terug naar dit oude verbond. Mensen dachten, oké, Christus, ja, nee, is goed. Maar we doen die besnijdenis, doen we er ook nog even bij. En we offeren er voor de zekerheid ook nog een lam of een ram of een bok of wat dan ook bij. En de schrift maakt duidelijk, nee, het gaat om de besnijdenis van je hart. Christus is meer, hij is beter, hij is toereikend. En dit snijdt diep, want let op hoe hij schrijft. Maar hij is Jood die het in het verborgene is en dat is besnijdenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Dus wat Paulus hier tegenover elkaar zet, zijn twee werkelijkheden. Aan de ene kant de letter, dat wil zeggen de uiterlijke geschreven wet, opgelegd aan de Jood van buitenaf. En aan de andere kant de geest, die het hart binnengaat, het verandert, het vernieuwt, het maakt levend. De besnijdenis van het hart, het is geen ritueel of gebod dat de mens zelf uitvoert. Dit is een bovennatuurlijk werk van God dat tot het diepste van de mens doordringt. Alleen God kan dit doen. Een mens kan zijn eigen hart niet besnijden. Net zo min een baby ervoor kan zorgen dat die baby zelf geboren wordt, kan een mens er niet voor zorgen dat een mens zelf opnieuw geboren wordt. Als God niet ingrijpt, blijft de mens dood in de zonde en overtredingen. En dit is het ding. Waar de letter eist, doe dit. Geeft de geest leven en die wijst naar Christus. God heeft het gedaan. Dat is het verschil. Waar de letter veroordeelt, maakt de geest levend. Paulus maakt ook duidelijk in 2 Korinther 3, vers 6. Hij schrijft, hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt. Maar de geest maakt leven. Levend. Misschien een goede nuance om dit weer goed te benadrukken. Er zijn mensen die hiermee zeggen dus dat Paulus een hater van de wet was. En ze gebruiken dit dus om discipelen te zeggen, nee, je moet niet staan op wat de Bijbel zegt, want kijk wat er staat. De letter doodt, de geest maakt levend. We moeten allemaal als het ware zweven en ons laten leiden door de geest, want dat maakt leven. Dat is niet wat Paulus hier schrijft. Dit gaat letterlijk over rechtvaardiging. De wet, de letter van de wet kan niet levend maken. Maar dat betekent niet dat je God niet moet gehoorzamen in wat hij heeft geschreven. Wat het betekent is dit. Zij die levend gemaakt zijn door de geest, zij kunnen doen wat de letter vraagt. Omdat het Christus is die in en door hen door de geest werkt om te bewerkstelligen wat God eist. Dus hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt leven. In Galaten 6, vers 15 schrijft Paulus. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht. En ook niet het onbesneden zijn. Maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. Dus wat hier zichtbaar wordt, is dat Paulus de werkelijke identiteit van Gods volk naar het verborgene plaatst, als het ware. Niet het zichtbare, niet het publieke, maar het innerlijke, onzichtbare, dat wat alleen God ziet. Dat wordt doorslaggevend. Het hart is het strijdtoneel en de geest is degene die daar het beslissende werk verricht. Nogmaals, de mens kan zichzelf niet nieuw maken. Het is de geest die levend maakt, die afsnijdt wat zondig is, die nieuw leven geeft. En deze verandering, het is niet oppervlakkig, het is niet tijdelijk, het is wezenlijk. Het hart, de bron van verlangen, van het denken, van willen en kiezen, dat wordt nieuw gemaakt door God. Wie dus Jood is in het verborgene, in de woorden van de apostel Paulus, is opnieuw geboren. Zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 3. Deze persoon leeft niet uit externe aanpassingen, maar uit een innerlijk vernieuwd verlangen naar God. Hij leeft niet gedreven door de kracht van de wet, maar door de levendmakende kracht van de geest. En dat leven, dat van binnenuit gevormd wordt, is een geestelijk teken van verbondenheid met God dat dieper gaat dan welk uiterlijk kenmerk dan ook gegeven kon worden. En let op wat Paulus nog meer schrijft. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Hier wordt zichtbaar waar de ware gerichtheid van het vernieuwde hart ligt. Niet op menselijke erkenning, niet op religieuze status of op de goedkeuring van anderen, maar op wat God zegt, op wat God ziet en op wat God eert. En kijk maar naar de wereld om je heen, ook de religieuze wereld om je heen. Je ziet waar het om draait. Het draait om gezien worden. Het draait om erkend worden. Het draait om gewaardeerd worden. Ook in kerken zie je dit. En Paulus zegt, de ware Jood, de ware gelovige zoekt zijn lof niet bij mensen. Hij leeft niet voor het applaus van zijn omgeving. Niet voor de waardering van medegelovigen. Niet voor de acceptatie van ongelovigen. Zijn hart is niet gericht op de eer van hier beneden, maar op dat van boven. En deze lof uit God is geen beloning die iemand verdient of zichzelf toe-eigent, maar de bevestiging van hem die het hart kent. Het is de goedkeuring van de Vader over het werk dat hij zelf door de geest heeft gedaan in de diepte van de mens. En nu dan, broeders en zusters. We weten wat dit nu allemaal betekent. We weten wat Paulus doet richting de Jood. Hij sloopt laag voor laag. Het vertrouwen op uiterlijke religie, op afkomst, op kennis, al die dingen sloopt hij af. Of breekt hij af. Maar we zouden hier, zelfvoldaan kunnen weggaan, als we zouden denken dat wij niet hetzelfde hart hebben. Dat wij niet hetzelfde kunnen zijn en denken als de Jood die Paulus aanspreekt. Alsof wij, als belijdende christenen, vanzelf boven deze misleiding staan. Maar dat is niet zo. Want het vlees blijft altijd zoeken naar iets om op te rusten buiten Christus om. Daar is ons vlees naar geneigd. En vaak voor de christen is dat iets wat ogenschijnlijk goed is. En dat is wat het verraderlijk maakt. Want laten we eerlijk zijn. Is het niet zo dat ook wij ons hart geruststellen met dingen die niet Christus zijn? Is het niet zo dat ook wij kunnen vertrouwen, of dat wij ons vertrouwen vaak stellen op ons christelijk verleden? Op onze opvoeding, onze kerkelijke betrokkenheid, onze kennis van de waarheid, onze plaats in de gemeente, onze trouw aan leer. Zijn dat niet de dingen die wij vaak onbewust als bewijs zien dat het goed zit? We hebben hier vaak gezegd ook, en we blijven dat ook zeggen. Wij zijn bijvoorbeeld niet beter dan een andere gemeente, omdat wij op deze wijze door de schrift gaan. Ook wij zijn niet volmaakt als gemeente. Maar we beijveren ons door de geest om in alle oprechtheid te wandelen en God te eren door het geloof. Maar het kan zomaar zo zijn dat je wel zoiets hebt van, weet je, ik zit hier, dus ik zit goed. En broeders en zusters, het ding is dit. Als Christus niet ons leven is, als ons hart niet vernieuwd is door de geest, dan zijn al die dingen niets. Zoals Paulus dat schrijft, onbesnedenheid. Kijk, want ook wij kunnen vertrouwen op vorm zonder werkelijkheid. En dit is geen ver van ons bedshow. Kijk, let op hoe de Heere Jezus spreekt tegen een gemeente. Let op in Openbaring 3, vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Let goed op wat er staat. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft. Maar u bent dood. Dus je hebt de naam dat je leeft. Dit spreekt van reputatie. Dus wanneer mensen spreken van Sardis, dat is de gemeente waar je moet zijn. Daar leeft het. Dat denken we van onszelf. Dat denken ze van zichzelf. Maar het begint al met dit. Ik ken uw werken. Hij is het die het weet. En ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. En dit is het ding. We moeten beseffen dat alles waar wij op vertrouwen buiten Christus, het najagen van wind is. Alles. Onze kennis kan vergaan. Onze reputatie kan vergaan. Onze trouw als mensen is wispelturig. Onze emoties zijn veranderlijk en ze zijn verraderlijk. Onze werken zijn onvolmaakt. We moeten dat altijd blijven beseffen. Maar Christus, hij is de enige die blijft. Hij is de enige. Hij is de enige grond waarop wij werkelijk kunnen staan. Waarom? Die zinnen die we lezen in de evangelie, wanneer bijvoorbeeld de Vader zegt, in hem heb ik mijn welbehagen, je moet daar niet zomaar overheen lezen. Waarom is hij de enige grond waarop wij kunnen staan? Want in hem heeft de Vader zijn welbehagen. Niet in jou, niet in mij. Als hij zijn welbehagen heeft in ons, heeft hij dat omdat we in Christus zijn. Dat is wanneer je dat kan zeggen. Maar hij heeft zijn welbehagen in zijn Zoon. In hem alleen is de volkomen gerechtigheid, de volkomen gehoorzaamheid, de volkomen verzoening. Het is in Christus. Wij zouden hier 3 diensten op een dag kunnen doen, de hele dag hier zitten, kunnen zitten. En als het hart ver van God is, dan maakt het niet uit. Al gaan we vers voor vers door de schrift zoals we dat nu doen, iedere dienst, iedere samenkomst. Niet daarin ligt zijn welbehagen. Zijn welbehagen is in zijn Zoon. En wie zich aan zijn Zoon vastklampt, in geloof, die zal zalig worden. Dus broeders en zusters, alles buiten hem is, het is zand. Het is zand. Hij is de rots. Zijn werk wankelt niet. Nogmaals, zijn verzoening is volmaakt. Zijn gehoorzaamheid, zijn gerechtigheid wordt ons toegerekend. Niet die van ons. Het is zijn geest die ons hart vernieuwt. Zijn naam wat ons leven geeft. En zijn lof die uit God is en die niet vergaat. En ik weet het. En geloof het of niet. Er zijn christenen, ze hebben moeite hiermee. Waarom? Het neemt iedere vorm van zelfverzekerheid en iedere vorm van roem neemt het weg. Het neemt alles weg. Het laat je helemaal leeg als het ware en naakt voor God staan. En mensen willen dat niet. Mensen willen als Adam, waartoe zijn ze geneigd, gaan als Adam en Eva gaan zichzelf bekleden met hun eigen werken. Maar wil je voor God kunnen staan, dan moet je bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. Want anders zal zijn toorn je verteren. Er is geen enkele andere mogelijkheid. En dan komt de vraag. Ik heb die vraag eens gehad. Maar is dat dan ooit goed genoeg voor God? Wat ik ook doe, is het ooit goed? En het eerlijke en het bevrijdende antwoord is, in en van jezelf, nee. Nee. Het is nooit goed genoeg. Dus laat het los. Het is nooit goed genoeg. Waarom niet? God is volmaakt. Hij is zuiver. Zijn natuur is zuiver. Zijn natuur is heilig. Hij is rechtvaardig. Hij is goed. Hij is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Zijn standaard is geen gemiddelde morele score. Het zijn geen goede bedoelingen. Zijn maatstaf is zichzelf. En wie van ons is daar gelijk aan? Niemand. Hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En wie zal dan voor hem kunnen staan? Wie zal tegen hem kunnen zeggen, mijn hart is rein, mijn motieven zijn zuiver, mijn liefde is volmaakt? Niemand. Want wat wij brengen is niet volmaakt. Wat wij brengen is gebroken, het is gemengd, het is besmet door de zonde. Wat wij brengen is waarvoor Christus aan het kruis moest. Maar dan, wanneer je bijvoorbeeld Hebreeën leest, of wanneer je andere brieven leest, en daar staat er maar Christus, of maar nu, dat zijn zalige woorden. Want dan komt het evangelie, het goede nieuws. Want dat wat God eist, dat heeft hij zelf gegeven. Dit is het ding waarom wij ons verheugen, of we horen te verheugen, in het evangelie. Hij eist iets wat wij niet kunnen. En hij geeft het zelf. Hij geeft het zelf. Hij heeft zijn volmaakte zoon gezonden. Christus, Jezus Christus, het lam zonder smet. Hij heeft geleefd zoals wij hadden moeten leven. Volkomen gehoorzaam. In volmaakte liefde tot de Vader. Zonder ook maar één zonde. Zonder ook maar één moment van onwil of onreinheid. Zelf het moment dat hij aan het kruis moest gaan. En hij tot bloedens toe aan het zweten was. Zei hij, niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Hij was en is alles wat wij niet zijn. En aan het kruis heeft hij de straf gedragen die wij verdienden. Opdat wij zijn gerechtigheid zouden ontvangen. Dit is goed nieuws. Dit is goed nieuws. Want het is dezelfde apostel Paulus. Dezelfde apostel Paulus die hier in Romeinen 1 en 2 de verdorvenheid van de mens zo blootlegt. Waardoor je dus op een gegeven moment helemaal wanhopig wordt en denkt van oké, maar wat kan ik doen? Het is dezelfde Paulus die schrijft aan de Korintiërs. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God, voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat is wat hij doet. En dit is waar ik hoop dat we allen komen. Dat we allen zijn. Tot als het ware een staat van wanhoop. Er is één soort wanhoop in dit leven wat goed is. Eén. Niet de wanhoop die leidt tot opgeven, maar de wanhoop die leidt tot onderwerping, die leidt tot geloof, die leidt tot ware rust, die leidt tot ik heb niets, ik ben niets, ik kan het niet, maar ik werp mij op hem die voor mij gestorven is aan het kruis. Dat is de enige juiste wanhoop in dit leven. Dat is het. Want als je tot het punt komt waar je niets meer hebt dan alleen zonde, alleen schuld, alleen lege handen en je kijkt dan naar Christus, dan zie je het wonder. Dat de Vader zo lief had, dat hij het volmaakte wat hij eist, zelf heeft gegeven in zijn Zoon. Niet voor mensen die goed zijn, maar voor hen die zondaars zijn. Niet als een moreel voorbeeld, maar als een offer. Niet als simpelweg licht, maar als leven. Niet alleen als leraar, maar als redder. En daarom, we blijven het iedere week preken. Iedere week. Denk aan die zalige woorden van Johannes de Doper. Toen hij de Heere zag wandelen aan de overkant van de Jordaan. Denk aan hoe hij riep. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is het. En dit is niet alleen zien op hem om tot zaligheid te komen. Oh, oké, ik ben nu zalig. Dit is voor het leven. Alleen zo kunnen wij waarlijk wandelen op een wijze wat God behaagt. De auteur van Hebreeën schrijft ook, zonder geloof kun je God niet behagen. Hij schrijft niet zonder geloof en werken. En ja, we wandelen in de werken die hij tevoren voor ons heeft bereid. Maar hetgeen wat we doen is, we wandelen in geloof en we werken in geloof. En dat is wat hem behaagt. Dus zie op hem, broeders en zusters, zie op hem. En dan zul je zeggen, mijn hoop is niet in mijzelf. Het is niet in mijn gemeente. En ja, we hebben elkaar nodig. Maar het is in hem. Mijn zekerheid is niet in mijn doop. Het is niet in hoeveel ik geef. Het is niet in mijn kerklidmaatschap, het is niet in mijn werken, het is niet in mijn vroomheid, het is in Christus en in Christus alleen. Dit is de hoop voor ieder mens. Dit is de hoop voor het huwelijk, dit is de hoop voor opvoeding, dit is de hoop voor de relaties met je buurman, met je buurvrouw, op je werk. Dit is je enige hoop. Dit is het. En de Heere Jezus zelf zegt, en ieder die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven. Gelooft u dat? Amen. Laten we bidden. Vader. Heer. Uw woord doet twee dingen tegelijk. En ik ben u daar zo dankbaar voor. Het neemt weg waarin wij willen rusten, wat wij zo graag willen vasthouden. Maar het geeft ook hetgeen wat wij moeten vasthouden. En geprezen zijt uw grote naam daarvoor, Heer. Want als we uw woord lezen, als we het bestuderen en als uw geest openbaart wat er staat, dan zien wij, Heer, dat u ons niet in onze ellende wil achterlaten en hebt achtergelaten, maar dat u ons de zaligheid biedt in onze Heer Jezus Christus. Niet alleen als toekomstige hoop waar we naar uitkijken, maar ook in het leven hier en nu. Je hebt alles gegeven wat tot het leven en de godsvrucht behoort, Heer. En het is zo belangrijk, zo goed voor ons, om te blijven herinneren dat het enige wat wij kunnen doen is met lege handen komen om te ontvangen wat u geeft. U geeft genade, u geeft barmhartigheid, u geeft kracht. U doet het werk opdat wij vrucht van de geest kunnen dragen, Heer. U doet dat allemaal. En dat betekent niet dat wij in passiviteit achteroverleunen. Maar het betekent ook niet dat wij u helpen, Heer. Dit betekent dat wij u geloven. Dat wij vertrouwen in wie u bent. Dat wij vertrouwen in wat u zegt en in wat u hebt gedaan. En ook in het werk wat u nu aan het doen bent. Want u bent het die het willen en het werken in ons doet, opdat wij met vrees en beven aan onze eigen zaligheid kunnen werken. U alleen bent dat, Heer. En dank u wel dat Christus onze gerechtigheid is. Dank u wel dat u volledig, dat hij volledig zalig kan maken wie door hem tot u nadert, Heer. Dank u wel dat hij het volmaakte offer is. En Heer, help ons om daaraan vast te houden. Om niet om ons heen te grijpen, maar om te kijken naar het kruis waar hij zichzelf voor ons heeft gegeven. Uw naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Ik bid voor een ieder hier, Heer, dat wij waarlijk zullen geloven en dat wij waarlijk mogen geloven. En ik bid ook voor de kinderen, Heer, dat ook zij zullen horen, dat zij zullen geloven, dat hun hoop niet is in hun ouders, maar dat hun hoop is in de Heere Jezus Christus en in Hem alleen. We hebben U lief omdat U ons eerst hebt lief gehad. Tot in alle eeuwigheid, in Jezus' naam. Amen.